Ik deelde net al iets over Sukkot, over het Loofhuttenfeest. Het feest waarin Israël viert dat God hen uit Egypte geleid heeft en dat ze 40 jaar in de woestijn, door de woestijn hebben gewandeld. 40 jaar. En dan bouwden ze hutten van takken en daar gingen ze dan in blijven. Een hele week lang deden ze dat. Uitgered uit het land van slavernij. Dat is waar ze dan aan herinnerd worden. Met het Loofhuttenfeest. En als we dan vandaag gaan nadenken over deze woorden, schoongewassen, geheiligd, gerechtvaardigd, dan hoop ik dat het voor ieder van ons ook een stuk Loofhuttenfeest mag zijn. Dat ieder die de Heere Jezus kent als zijn Heer en Verlosser en echt wedergeboorte heeft meegemaakt, dat hij zegt, ja Jezus, ja, ik kom bij u en ik drink. En voor ieder, als er nog iemand hier is, ook vanmorgen, die dat nog niet ervaren heeft, dan bid ik ook zo dat we dat jij dat ook mag ervaren vanochtend, wie Jezus echt is. Laten we bidden. O Heer onze God, wat zijn we dankbaar dat we zo mogen zingen voor u. Wonderbaar bent u, Heer. Sterke rots bent u, Heer. En ieder van ons is hier naartoe gekomen met zijn eigen gedachten. En met zijn eigen vreugde of verdriet. En met zijn eigen moeite, met zijn eigen uitdagingen. Of met zijn eigen dankzegging. En ik bid, Heere, dat onze ogen nu op u gericht mogen worden, Heere Jezus. Dat u het zwakke sterkt. En dat u onze ogen op u richt en ons in diepe vreugde kunt brengen op dit moment. Om wat u gedaan heeft voor uw volk. Help ons te begrijpen wat het betekent om schoongewassen te zijn, om geheiligd te zijn, om gerechtvaardigd te zijn. En geef dat niet één van ons dat niet mag beleven, maar dat ieder van ons dat mag beleven. Vader, ik bid dat u komt met uw Heilige Geest en dat u ons onderwijst en dat u onze harten vult. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Ik zei het net al, de laatste zondag van de zomervakantie. En we vieren avondmaal vandaag. En daarom wil ik een sprongetje vooruit maken in 1 Korinthe. Want normaal gesproken zou ik nu verder gaan met 1 Korinthe 6 vers 1. Maar ik maak een sprongetje vooruit om ook echt bij het avondmaal stil te staan. En ik ga daarom samen met jullie nadenken over 1 Korinthe 6 vers 11. En over 2 weken hoop ik dan samen met jullie verder te gaan in 1 Korinthe 6 vers 1. Ik wil met jullie nadenken over de kern van wat de Bijbel ons vertelt. De kern van de boodschap van de Bijbel. Iets waar de Bijbel heel veel over vertelt. En ik heb ook een aantal verhalen erin verweven. En voor de kinderen die nog in de zaal zitten, of iedereen die zich jong voelt en in de zaal zit, wil ik je vragen om op te letten en die verhalen ook op te schrijven. Zodat in het bijzonder de kinderen, maar misschien ook sommige jongeren nog zeggen, ja Jeroen, dit zijn de verhalen die je in je preek hebt verweven. Als je je daaraan vasthoudt, dan kun je de lijn van de preek ook goed volgen. 1 Korinthe, hoofdstuk 6, vers 11. En als je een Bijbel bij je hebt, dan wil ik je vragen om die daar open te slaan. Ik zal niet het hele vers met jullie behandelen. Ik wil vooral naar de tweede helft van het vers kijken. En daar zegt het woord van God het volgende. U bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. We zien daar drie dingen. Paulus die schrijft daar drie woorden. Schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd. En dat zijn de drie dingen waarbij ik stil wil staan met jullie. En om te beginnen bij dat eerste woord schoongewassen wil ik een kleine anekdote vertellen. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin van 4 kinderen. En ik ben de oudste van 4 kinderen. Na mij komt een broer, daarna een zus en daarna en de jongste broer. Die broer die na mij komt, die is maar 1,5 jaar jonger. Dus wij speelden heel veel met elkaar. En er was een moment, dat kan ik me nog goed herinneren, omdat er een foto van is. Onze moeder die heeft daar een foto van gemaakt. Hij was 2 jaar en ik was ongeveer 3 jaar. En het was in het najaar. Je kon nog net zonder jas naar buiten. En wij gingen naar buiten en we hadden onze laarsjes aangetrokken. 2 peutertjes met laarsjes aan naar buiten toe. En het had flink geregend. En er was een grote modderpoel achter het huis in de tuin. En mijn broer en ik, die gingen 2 en 3 jaar. Modder is fantastisch. Dus we gingen de tuin in. En wij stonden te springen in die modderpoel. En die was nogal diep. Dus de modder die liep echt de laarsjes in. We zaten helemaal onder. Op de foto zie je het ook. De gezichten zaten onder de modder. En alles was onder de modder. Op een gegeven moment vielen we ook echt erin. Dus ik hoop dat je de beeld een beetje voor je ziet. 2 kleine peutertjes die helemaal onder de modder zitten. God die zegt tegen ons in zijn woord dat het geestelijk gezien net zo gesteld is met ons als met die 2 peutertjes in de modderpoel. Van nature is het geestelijk zo gesteld met ieder van ons als die 2 peutertjes in de modderpoel. Het is lekker om in de modder te rollen. We vinden het prima om in de modder rond te rollen als peutertjes. En zo is het met de mens van nature ook. Er kan leugen zijn in het leven van iemand. Er kan dronkenschap zijn. Er kan woede zijn of diefstal of andere dingen. Maar van nature bekeert de mens zich daar niet van. Van nature vinden we het eigenlijk prima zo. Zolang het maar goed gaat met mezelf. En in Jesaja, hoofdstuk 24, vers 5, daar zegt het woord van God het volgende. Want het land is verontreinigd door zijn inwoners. Zij overtreden de wet, zij veranderen elke verordening en zij verbreken het eeuwig verbond. We zien daar iets van de verontreiniging die ieder mens met zich meedraagt, jong en oud, vanaf onze geboorte. Je ziet het hier ook, de mens verandert de wet van God op een manier zoals het hemzelf uitkomt. En Jezus die zegt daar ook het volgende over in Matteüs hoofdstuk 15. Daar is hij met de schriftgeleerden en met de fariseeën is hij in gesprek. En dan legt Jezus na dat gesprek het volgende tegen Petrus uit. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Dus de verontreiniging die komt niet van buiten, die komt van binnen. Die komt vanuit ons eigen hart. Hoe jong of hoe oud we ook zijn. Want uit het hart komen voort kwaadaardige dingen, overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. En dit is nu precies waar het woord schoongewassen naar verwijst. Dit is waar de mens, waar ieder van ons, jij en ik, van schoongewassen moeten worden, van ons eigen hart. En als dit nieuw voor je is, als er nog iemand hier in de zaal zit die zegt, maar dit is nieuw voor mij, is het om mijn eigen hart? Hoe doe je dat dan? Hoe zorg ik dat ik dan schoongewassen word? Moet ik dan nog meer gaan bidden? Moet ik dan nog meer mijn Bijbel gaan lezen? Moet ik op zondag, iedere zondag naar de kerk gaan? Word ik dan schoongewassen? Moet ik me anders gedragen? Moet ik liefdevoller zijn naar de ander om schoongewassen te worden? Is het dan oké met me? Ben ik dan schoongewassen? Romeinen 3 zegt het volgende. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. De hele wereld is doemwaardig voor God en daarom zal geen vlees voor God gerechtvaardigd worden. Dus wat ik ook doe, niets kan mij goed maken, niets kan mij zelf rechtvaardig maken. Niets kan mij schoonwassen, wat ik ook doe. Is het zo ernstig gesteld met mijn eigen hart, met ons eigen hart? Als koning Salomo de tempel bouwt, en de tempel is gebouwd en hij wijdt de tempel in, dan gaat hij daar staan, tegenover het hele volk. En dan geeft hij een zegen mee aan het volk. En koning Salomo die zegt dan in dat gebed, als een ieder de plaag van zijn eigen hart erkent. Als een ieder de plaag van zijn eigen hart erkent. En met een vergelijkbare uitleg zegt Jeremia in hoofdstuk 17. Ach, listig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik kan het niet beter doen voor God. Ik kan mezelf niet schoon wassen voor God. Dat kan ik niet zelf. Er moet iets anders gebeuren in mijn eigen leven dan dat. En ik hoop dat als je je afvraagt nu, als er iemand hier is vandaag die zich nog afvraagt, wat moet ik doen? Dat je samen met die mannen in Handelingen 2 tegen Petrus en de andere apostelen zegt, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe kan ik schoongewassen worden? Dan staat er in Ezechiël 36, vers 26 het volgende. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. We kunnen alleen maar schoongewassen worden door een nieuw hart in ons binnenste te ontvangen. We kunnen alleen maar schoongewassen worden doordat God een wonder in jou en mijn binnenste doet. Dat is dan nodig. Maar hoe doet God dat dan? Hoe doet God dat? God geeft ons daar duidelijkheid over, overvloedig in zijn woord. In Efeze 1, vers 7 staat er, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En dat woord hier, verlossing, dat is overlappend qua betekenis met het woord voor schoongewassen dat we in 1 Korinthe 6, vers 11 lezen. De betekenis van die twee woorden is overlappend. De woorden zijn zelfs bijna identiek aan elkaar, als je ze ziet staan in het Grieks. Dus je zou ook kunnen zeggen, in Jezus hebben wij de schoonwassing. De schoonwassing door zijn bloed. Schoongewassen door het bloed van Jezus. Het levende geloof dat Jezus met zijn bloed aan het kruis heeft betaald. Voor jouw zonde, voor mijn zonde. En de verandering die daardoor plaatsvindt in jouw leven en in mijn leven. Dat is de schoonwassing. Hij wast ons schoon. Hij wast ons schoon. Ons geloof is op hem. En dat is het grote, als je je ooit afvraagt, als iemand tegen je zegt, vertel mij nou eens, wat is nou het verschil tussen het christendom en alle religies op aarde? Wat is het grote verschil tussen die twee? Dan kun je het volgende zeggen. In iedere religie op aarde moet je bedevaart doen. Moet je bidden. Moet je geven. Moet je dit doen en moet je dat doen. En als je genoeg hebt gedaan, dan accepteert God je. In het christendom kun je het niet goed doen. Maar doet God het goede voor jou. En hij zorgt dat je schoongewassen wordt. Dat is het grote verschil tussen het christendom en iedere religie die je maar op aarde kunt bedenken. In het christendom doet God het voor ons. Hij wast ons schoon. In iedere andere religie moeten we zelf zoeken hoe we ons schoonwassen. Dus net zoals mijn moeder mij en mijn broertje schoon kon krijgen door ons met water en zeep van die modder schoon te wassen. Zo is het alleen Jezus en zijn bloed die jou en die mij kan schoonwassen van iedere zonde die er is in ons leven. Alleen hij kan ons schoonwassen. En het gevolg daarvan is dat je ook geheiligd wordt. En dan komen we bij die tweede stap. U bent geheiligd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. Wat bedoelt Paulus daarmee? U bent geheiligd. We hebben recent de Olympische Spelen in Tokio gezien. Echt, de Paralympische Spelen zijn volgens mij nog steeds bezig. Die zijn nog niet afgelopen. En ik zag op internet zag ik een filmpje van een van de atleten die een medaille heeft gewonnen op de Olympische Spelen. En diegene die werd geïnterviewd. En er werd gevraagd, hoe heb je nou naar de Olympische Spelen toegeleefd? Hoe heb je daar naartoe gewerkt? En die atleet zei, ik kan niet leven zoals anderen leven. Ik ga nooit te laat naar bed. Ik sta nooit laat op. Ik kan veel dingen niet eten. Ik heb veel gemist. Ik heb bruiloften gemist. Ik heb verjaardagen gemist. Feesten heb ik gemist. Alles wat ik ieder jaar, iedere dag heb gedaan, jaar achter jaar achter jaar, was gericht op die gouden medaille. Iedere dag sport ik. Mijn leven is geheel anders dan de mensen om mij heen. En het is het allemaal waard geweest, zei de atleet. De atleet is als het ware van een andere groep. Hij geloofde dat hij als het ware geboren was om dit te doen. Maar heeft ook zijn leven apart gezet, apart ingericht en toegewijd aan de sport. En dat is ook wat het voor ons als christenen betekent. Als wij door Jezus schoongewassen zijn, als wij zien dat hij ons schoongewassen heeft, dan heeft hij ons niet alleen schoongewassen, maar hij zet ons ook apart. Hij maakt van ons een andere groep. Hij heiligt ons. En op basis daarvan wordt er ook heiliging te zien in jou en in mijn leven. Dat zien, dan gaan de mensen om ons heen dit ook zien. Dan zien ze dan wat we wel doen en wat we niet doen. En dan zie je dat vers in Hebreeën 12, vers 14, waar staat, de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien, dat het realiteit wordt in ons leven. Maar het gaat nog veel dieper dan dat. Het gaat niet alleen om de dingen die mensen van de buitenkant zien. We zagen net dat we schoongewassen worden, omdat God ons een nieuw hart geeft in ons binnenste. Hij doet een wonder in ons binnenste. En ons hart is de bron van jouw gedachten, van mijn gedachten en van onze verlangens. Waar gaan onze verlangens naar uit? Waar gaan jouw verlangens en gedachten naar uit en die van mij? Niet alleen nu, maar iedere dag van de week, 's ochtends en 's avonds, als we alleen zijn. Zijn die gedachten gericht op de wereld waarin we leven? Of zijn die juist gericht op Jezus Christus en gevormd te worden naar zijn beeld? God die vraagt aan ieder van ons om dat uiterlijke leven, de dingen die we doen, de dingen die we zeggen, de dingen waar we naar kijken, waar we naartoe gaan, maar ook ons innerlijke leven, wat we denken, wat we verlangen, wat we voelen, apart te zetten voor hem. Zodat we, als het ware zijn, als die atleet die naar die medaille streeft. Dat is het kenmerk van heiliging in ons leven. Dat we voortdurend ook innerlijk juist veranderd worden in ons denken. En dat denken, dat dat veranderd wordt en dat we ons daarnaar willen uitstrekken, dat komt voort uit een diepe dankbaarheid. En die dankbaarheid die wil ik illustreren met het volgende. Er was een keer, dat is een verhaal wat ik jaren geleden een keer las. In de Verenigde Staten ligt één staat en die staat die heet Montana. Montana ligt aan het noorden van de Verenigde Staten. Meer richting het westen. Richting de Rocky Mountains. En Montana ligt eigenlijk aan de voet van de Rocky Mountains. Aan het eind van de staat, aan de meest westelijke kant van de staat, beginnen de Rocky Mountains. En omdat het aan de rand van het berggebied ligt, kan het weer plotsklaps veranderen. Dus dan is het mooi weer, dan is het slecht weer. En daar in Montana, aan de voet van de bergen, waren twee damesteams aan het sporten. En die twee damesteams buiten, en het was prachtig weer. En ze waren aan het sporten en op een gegeven moment pakten zich wolken samen boven dat veld. Maar de mensen in Montana, die zijn dat gewend. Dus die dachten, wij gaan lekker door. Het weer verandert hier wel vaker plotsklaps. Het zijn pas donkere wolken, het kan zo ook weer zonnig zijn. Dus de damesteams, die sporten verder. Die waren tegen elkaar een wedstrijd aan het spelen. En veel van de echtgenotes van die dames, die stonden rond het veld te kijken. Op een gegeven moment verandert het weer nog een keer. En er komt een enorme hagelbui over dat terrein. En de hagelstenen die vallen zijn groter dan golfballen. Het zijn echt grote hagelstenen. Mensen raken in paniek en ze beginnen te rennen en beginnen onderdak te zoeken. En één vrouw op het veld, die verstijft van angst. Wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? We zijn in het open veld. Ik kan nergens naartoe. En haar man die ziet de vertwijfeling en de angst in haar gezicht en die rent naar haar toe. Die duwt haar tegen de grond en die gaat bovenop haar liggen. Ik vang de hagelstenen wel op. Een paar minuten later is de hagelbui voorbij. De volgende ochtend komt een lokale televisiezender en die komt verslag doen van de gebeurtenis en die komt mensen interviewen. En die televisiezender komt ook die vrouw en haar man tegen. En ze zeggen, zouden wij jullie mogen interviewen? Ze zeggen, ja, dat mag. Camera gericht op het echtpaar. Daar zit de vrouw. Opgelucht, veilig. Naast haar zit de man. Onder de blauwe plekken. Bloedkorsten rond zijn oren. Bij zijn jukbeenderen. Bloed op zijn handen. Helemaal gehavend door de hagelstenen waarvan hij zijn vrouw beschermd heeft. En de interviewer die vraagt aan die vrouw, mevrouw, hoe kijkt u terug op de dag? En de vrouw die zegt, hoe meer ik naar hem kijk, des te meer ik hem lief heb. Hoe meer ik naar hem kijk, des te meer ik hem lief heb. Hoe meer ik naar hem kijk, des te meer ik hem lief heb. Heb je dat zelf ook? Dat je wel eens in Gethsemane bent bij Jezus en dat je ziet dat hij de laatste druppel van de beker voor jou leegdrinkt, zodat jij zometeen mag aangaan en een andere beker mag drinken. Heb je dat wel eens dat je aan het kruis staat? En dat je als het ware mag zeggen, Heer Jezus, mag ik mijn handen in uw handen leggen? Mag ik mijn handen in uw voeten leggen? Mag ik mijn handen in uw zij leggen? Dat je zegt, ja, Heer Jezus, ik geloof. Ik geloof. U bent mijn Heer, u bent mijn God, zoals Thomas dat ook zei toen hij zijn handen in zijn voeten legde. Dat je zegt, oh, ik ren naar hem toe. En ik grijp zijn voeten vast. Ik omarm hem. En zoals de psalmist dat zegt, kus de zoon. Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik hem lief heb. Dan wil je toch heilig wandelen? Dan is God, heeft God jou heilig gemaakt en apart gezet? En zeg je tegelijkertijd, en ik wil heilig leven. Weg met alle zonde uit mijn leven. Weg met alles wat God niet eert. God, u bent een werk van heiliging in mij begonnen en ik zal heilig leven voor u. En dat is het allesbepalende van het christendom. Hij doet het voor ons, niet wij voor hem. Hij doet het voor ons. En het gevolg daarvan, van die heiliging die mensen dan zien, die je zelf mag zien in je innerste, in je inner, maar dat is wat Engels, in je binnenste, dat je dat ziet en dat je dan ziet dat er heiliging is in je leven, dan weet je ook, dan mag je ook zeggen, ja Heer, ik ben ook gerechtvaardigd. Gods wil en Jezus wil is niet alleen dat we schoongewassen worden, niet alleen dat we geheiligd worden, maar ook dat we gerechtvaardigd worden. Stel je voor, mijn jongere broer en ik waren niet de enige daar in die modderpoel aan het spelen, maar er waren nog heel veel andere kinderen aan het spelen. En mijn moeder die komt naar buiten en die zegt, Jeroen, Ivo, zo heet mijn jongere broer, Jeroen, Ivo, ik pak jullie apart, ik ga jullie schoonwassen. En jullie mogen daarna naar buiten, maar jullie gaan niet meer in die buurt spelen, want jullie zijn door mij apart gezet. Jullie moeten schoon blijven. Jullie moeten schoon blijven. En dan komt er een koning die zegt, ieder kind wat schoongewassen is, wat heilig gemaakt is en wat gerechtvaardigd is, mag bij mij het paleis binnenkomen. Dan zeg je, ja, al die kinderen die nog in de modder spelen, die zijn niet schoongewassen, dus die kunnen niet bij die koning naar binnen. Maar Jeroen en Ivo kunnen ook nog niet naar binnen. Want Jeroen en Ivo zijn wel schoongewassen en die zijn wel geheiligd. Maar zijn ze ook gerechtvaardigd? Maar wat is dat dan? Wat is die rechtvaardiging dan? Wat heb ik dan nodig? Wat heb ik nodig om gerechtvaardigd te worden voor God? Het is nodig dat we de juiste kleren aan hebben. De juiste kleren aan hebben. We moeten de juiste kleren aan hebben, omdat we anders het paleis niet van de koning niet binnenkomen. Maar hoe kom ik dan aan de juiste kleren? De juiste kleren kan alleen de zoon van de koning zelf aan jou en aan mij overhandigen. Hij kan die alleen aan jou en aan mij geven. Die juiste kleren. Jezus heeft het er heel vaak over in de evangelie dat mensen niet binnen mochten komen op het feest omdat ze niet de feestkleding aan hadden. Maar wat is dat dan? De feestkleding is de kleding die Jezus Christus onszelf geeft. Het is zijn rechtvaardigheid die hij aan ons geeft door het offer dat hij aan het kruis heeft gebracht. En doordat we dat geloven, zegt hij, en nu ben je bekleed met mij. Ik ben ook jouw rechtvaardiging. Ik ben ook jouw feestkleding. In Galaten 3, vers 26 en 27, daar zegt de Bijbel het volgende. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u hebt zich met Christus bekleed. Als we bekleed zijn met Christus, dan is ook zijn rechtvaardigheid de jouwe en de mijne geworden. En dat is precies wat hier bedoeld wordt met rechtvaardiging. Dat kostbare, dat God het schoonwassen, het heilige en het rechtvaardige alle drie doet en voortdurend bewerkt in jou en mij vanaf onze wedergeboorte. Dat is wat we ook vieren in het avondmaal vandaag. En dan hoop ik dat ieder van ons zegt, met Johannes 7, vers 37, waar we vanochtend mee begonnen, waar Jezus zegt, wie dorst heeft, kom. Wie dorst heeft, kom. Kom bij mij en drink. Want hier is je schoonwassing. Hier is je heiliging. En hier is je rechtvaardiging. En dat is wat we vieren in het avondmaal vandaag. We onderzoeken onszelf. En we kijken terug naar het kruis. En we zeggen, ja, Heer Jezus, ik kan niet anders dan schoongewassen worden door het offer dat u voor mij gebracht heeft. En ik heb dat dagelijks nodig om door u schoongewassen te worden. En dan kijken we naar vandaag. Dan kijk ik naar nu. En dan zeg ik, ja, Heer, zie ik ook heiliging in mijn binnenste. Zie ik dat er verandering is in mijn denken. Zie ik dat u verandering bewerkt in hoe ik doe. Ja, Heer, dat is de heiliging die u heeft bewerkt en nog steeds bewerkt in mij, doordat u mij heeft schoongewassen. En dan kijken we naar de toekomst. En dan zeggen we, Heer, heeft u mij ook gerechtvaardigd? Mag ik straks de hemelse feestzaal binnengaan? Mag ik straks bij die hemelse koning zijn? En dan zegt de zoon, ja, je mag. Kom binnen, want ik heb je bekleed met mezelf. En dan mogen we de vreugde waarvan we vandaag al mogen proeven in het avondmaal. Die wordt ons dan nog duizendmaal rijker, want dan zijn we tot in eeuwigheid bij hem. En zullen we ook bij hem mogen aanschuiven, zoals we dat ook nu zo meteen gaan vieren. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere onze God, wat zijn we dankbaar dat als we naar de Bijbel kijken, dat we zien, Heere, dat we naar u mogen komen met 9 handen. En dat we mogen zeggen, o Heere God, ik kan het niet. Maar u heeft het in mij gedaan. Als ik steeds meer naar u kijk, dan zie ik dat u mij eerst heeft lief gehad. En heb ik u steeds meer lief. O Heere, dank u dat u ons wilt schoonwassen. Dank u dat u ons wilt heiligen. Dank u dat u ons wilt rechtvaardigen. En dat u daar iedere dag mee blijft doorgaan. En dat, Heere, we zo bij u mogen zijn. Heere, dank u dat we zo het avondmaal in mogen gaan. Ik bid, Heere, dat we onszelf ook mogen onderzoeken. En dat als er iemand onder ons is die zegt, ja, ik ken dit niet. Is dit ook voor mij dat diegene echt uitroept en zegt, Heere, was mij schoon. Heilig mij. Rechtvaardig mij. Ik heb het nodig. Heere, zo danken we u voor uw genade. Halleluja. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Heere God, we zijn u zo dankbaar dat we het avondmaal mogen vieren. Dat we bij u mogen zijn om te drinken en u te mogen danken, Heer, voor wat u in ons leven wilt doen. Wat u heeft gedaan vanaf het moment dat u ons tot u riep in die wedergeboorte en wat u voortdurend in ons leven doet. En we zijn u zo dankbaar, Heere, dat u zegt, ook dat is nog niet genoeg. Want ik wil u ook zegenen. Alle dagen van je leven. En we zijn dankbaar voor de zegenbeden die u zo in Numeri heeft opgetekend. En dat u die aan ons geeft. En daarin zegt u, de Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u de vrede van deze Jezus, die schoongewassen heeft, die geheiligd heeft en die jou gerechtvaardigd heeft. Halleluja. Amen.
Ik eer u, aanbid u.